Nothing.
Ja, misschien moet je eerst even vertellen van hoe het met de vrije nu staat en wat de afgelopen jaren veranderd is, zeg maar. Wat,
hoe het nu staat, inhoudelijk qua verkoop, dat trein.
Nou, ja, inhoudelijk en organisatorisch misschien, zeg maar. En wat, ja. Wat veranderd is in wat je met het blad wil eigenlijk?
Nou, het laatste jaar is er inhoudelijk niet zo gek veel veranderd. Er is een fase afgerond. Op basis daarvan hebben we een subsidie gehad van het bedrijfsfonds voor de pers. En daardoor zijn we in staat geweest om de zakelijke kant op hetzelfde professionele niveau te brengen als de inhoudelijke kant. Dus de verspreiding is aanmerkelijk ruimer. We kunnen mensen onkostenvergoeding geven voor het eerst.
Ja.
We kunnen adverteren als er een nummer verschenen is, dat soort zaken. Voor de rest, ja, het nummer is de helft dikker geworden, dus we kunnen meer bieden per maand. En dus per maand zorgen voor een grotere afwisseling aan artikelen dan voorheen. Maar inhoudelijk is er niet echt iets veranderd. Dat was de jaren daarvoor al gebeurd.
Ja.
En het is ook niet zo dat we nu een subsidie hebben gekregen om er een ander soort blad van te maken, zoals veel gesuggereerd wordt. Nee, op basis van het blad dat we maken, heeft het bedrijf voor de pers gezegd. Nou, wij zien dat dit binnen 5 jaar een goed draaiend blad kan worden dat zichzelf kan bedruipen. Hier heb je een ton, laat maar een jaar lang zien dat je de beweging in kunt krijgen.
Ja. En hoe zou je de inhoud nu omschrijven?
Een onafhankelijk links opinieblad noemen we het. En ik denk dat we dat heel goed waarmaken. Ik heb even op een lijstje gezet wat we vanaf het dubbelnummer van de winter gedaan hebben. Dat was het themanummer over leegte, waarmee we de vrije hebben geherlanceerd, zeg maar. Als je kijkt naar de hoofdartikelen, hebben we gehad over de waanzin van de New Age die om zich heen grijpt. En dan niet. Ja, wat ideologisch niet dat deugt, maar laten zien van wat gebeurt er met mensen, wat zoeken ze daar en wat vinden ze er niet uiteraard. We hebben hoofdartikelen gehad over de verzorgingsstaat die al is afgebroken. De discussie gaat steeds over, moeten we nou afscheid nemen van de verzorgingsstaat? Is al lang gedaan, blijkt op verschillende maatschappelijke terreinen. We hebben het gehad over verplichte lessen voor migranten. Het laatste nummer over het minderhedendebat, dat ja, volgens de vertegenwoordigers van de minderheden zelf puur tijdverlies is en volstrekt overbodig. Ja, die kant ja, is voor ons te weinig aan het woord geweest, die hoorden steeds partijpolitici over minderheden praten en dan voornamelijk ook nog vooroordelen uiten. We dachten van nou, eens aan de andere kant kijken van wat denken ze nu na een half jaar dat er gebeurd is. Nou, dat is in feite maar één ding, het taboe op racisme is doorbroken.
Ja.
Ja, een heel betrokken onderwerp in feite. En dan hebben we nog een hoofdartikel gehad over de verloren generatie slaat terug. Dertigers, waarvan gezegd van nou, opgegroeid onder den uil, denk dat alles kan, zelfontplooiing en zo. Nou, die komen nooit meer aan de bak. Dat blijkt wel degelijk te lukken, maar dan wel vaak in de vorm van eigen bedrijfjes. Waar ze toch hun eigenheid kunnen behouden, maar wel op plaats ook in de maatschappij veroveren. Ja, het is geen ideologisch verhaal van hoe het moet, maar het toont wel aan dat er iets is blijven hangen bij die mensen.
Ja.
Heel achtergrondverhalen, dat loopt echt heel erg uit een van de zwerfjongeren tot het titulaar effect in de wetenschap. Wetenschap is steeds meer mediagericht, je moet in het nieuws komen en de kwaliteit gaat er nogal op achteruit. Het is vaak goedkoop effectbejag en ja, na een half jaar is er van een onderzoek niks meer over. Maar ja, je hebt het wel even gemaakt, hè?
Ja.
Dan hebben we het over abortus in Europa gehad, naar aanleiding van de Ierse kwestie. Nou, laten we eens kijken, hoe staat het in de verschillende Europese landen met abortus? En gaat er ook iets veranderen met de Europese eenwording?
Ja.
Dan hadden we een prachtig verhaal over de vluchtelingenadvocatuur. Het verhaal is altijd van, ja, Kosto die deugt niet, vluchtelingen krijgen geen kans.
Ja.
Dat klopt. Nou blijkt dat er ook vluchtelingenadvocaten zijn die zeer zware kritiek op dat advocatuur hebben. Want die doen of absoluut geen vluchtelingenzaak omdat het te weinig oplevert. En als ze het wel doen, besteden ze te weinig tijd aan omdat het geld op is dat ze ervoor krijgen. Nou, dat vond ik een leuke aanvulling op het eenzijdig beeld, want het ligt alleen bij de overheid. Daar ligt het, maar ook de advocatuur. Als mensen uit de advocatuur het zelf willen vertellen, vind ik dat zo'n verhaal aan kracht wint. Dan hadden we nog een prachtig verhaal over de Neandertaler. Het blijkt dat het beeld dat we van de Neandertaler hebben nogal cultuurgebonden is. Het verschuift in de loop der jaren. Het blijkt bovendien uitermate racistisch te zijn en te vallen in allerlei theorieën over schedelinhoud. Zwarte staan dichter bij de aap dan de mens. En het was iemand die heeft het uitgezocht en die kwam echt met prachtige voorbeelden over schedelmetingen waarmee gefraudeerd werd. Dat is iemand die gebruikt maanzaad om een opgegraven schedel mee te vullen.
Ja.
En ook schedels van zwarte en van blanke vulde die.
Ja.
Dat onderzoek is later nog eens overgedaan met metalen korreltjes. En daar bleek de uitslag op hetzelfde neer te komen.
Ja.
En de enige conclusie die je daar kon trekken is dat hij bij blanken het maanzaad flink moet hebben aangestampt om tot grotere hoeveelheden te komen dan bij negers. En ja, ik vond dat, je leest dat dan in de wetenschappelijke bijlagen over die andere talers, maar hoe cultureel bepaald ook dat is, dat had ik nog niet eerder gelezen. Ja. En toen we ervan hoorden, zijn we er onmiddellijk achteraan gegaan. Dat is opvallend en een merkwaardig onderwerp ook, waar je niet zo'n maatschappelijke invalshoek bij verwacht.
Nee.
En dan hebben we nog een stuk gehad, een achtergrondverhaal over stedenpromotie. Het was eigenlijk naar aanleiding van het boekje dat bij Ravijn is verschenen over de IJ-oevers, ja. Palmen langs het IJ. We hebben iemand gevonden die zich met stedenpromotie bezighoudt, die dus in het wereldje zelf zit en in feite dezelfde kritiek heeft als de actievoerders die in het boekje van Ravijn aan het woord komen. En we denken van nou, als iemand uit die wereld het zelf zegt, het is weer het verhaal. Dat heeft een hoger gewicht. In ieder geval heb je dan meer kans dat je mensen aan het nadenken zet dan als je gepatenteerde tegenstanders aan het woord laat. En dan hebben we nog buitenland heel veel gedaan. Joegoslavië uiteraard. En dan wel weer via mensen in Nederland die een Joegoslavisch restaurant hebben.
Ja.
Hebben een Kroaat, een Sloveen en een Serviër opgezocht. En via de beschrijving van hoe ze hun restaurant draaien, noem je het nog Joegoslavisch of moet het Servisch worden, krijg je toch die hele schakering van de Joegoslavische samenleving weerspiegeld. Plus de dilemma's die de mensen dan hebben die in Nederland zitten.
Ja.
Dan hebben we dat is misschien het obligate Maarten van Rossum gehad over de verkiezing van Bush. We waren de eerste met een verhaal over Garta 91, dat is een Belgische antiracismeorganisatie tegen het Vlaams Blok. We hebben het gehad over ghetto-toerisme in Bombay. Dat is de nieuwste vorm van toerisme, ga het ghetto bezichtigen. Het lijkt een beetje op wat je later bij Sonja kreeg, van iemand die dan mensen in Zuid-Afrika door de zwarte wijk voert.
Ah, ja.
Dan nog dingen over Russische vluchtelingen in Nederland. In Zuid-Story over Suriname in de greep van de drugshandel. Een zeer uitgebreide reportage uit de vrije zone van Koerdistan. Er zijn twee mensen een maand lang rondgetrokken. En ja, omdat er toen absoluut geen aandacht meer voor was, dachten we nou, laten we nu een jaar later maar zien hoe het daar is. Ook met het oog op het feit dat die vrije zone binnenkort wordt afgeschaft. De VN-troepen gaan zich terugtrekken. En dan in dit nummer nog iets over de verkiezingen in Israël, wat we daarvan kunnen verwachten. En daarnaast een verhaal over de boycottactie tegen Israël die opgepakt is door de Centrumdemocraten. Iets anders waar we aandacht aan besteden, dat zijn trends, human interest, dat soort verhalen.
Ja.
We hebben het over de bewust alleenstaande gehad, die toch niet zo bewust alleenstaand blijkt te zijn. Het is een soort rage geworden. Ja, de nieuwe trend is bewust alleen staan. En het idee dat je krijgt van nou, ik sta alleen, ik ben er niet zo gelukkig mee, dus ik ben gek. Dat klopt niet. De mensen die het plat maken zijn allemaal blij getrouwd. En, de bewust alleenstaande hebben ze ook niet kunnen vinden, moeten ze toegeven. Het enige wat ze aantrekken zijn contactadvertenties.
Ja. Oh, dan kan je nog eens een aardig plat te maken. Financieel.
Ja. Ja. En bovendien voelen ze er helemaal niks voor om het taboe op alleenstaan te doorbreken. Mensen durven het blad niet eens in de kiosk te kopen. En toch dat soort dingen aanklagen en aankaarten, dat doen ze niet. Want het moet allemaal positieve verhalen zijn, want het gaat om bewust alleenstaanden. En per maand verzenden ze tussen de 1000 en de 2000 nummers in gesloten couvert. Dat mensen maandelijks opbellen van wil je het me opsturen. Een abonnement durven ze niet. Naar de winkel durven ze ook niet. Dat ik, ja. Het lijkt me zinvol om dat soort trends, ja, dat soort luchtbellen in feite door te prikken. En even met de voet op de grond. Van, als je alleenstaande niet zo gelukkig bent, dan ben je niet echt gek. Nee. Ben je het wel, dan is dat mooi meegenomen, maar dat soort praatjes, dat klopt allemaal niet zo erg.
Maar met die human interest stories maak je jezelf natuurlijk niet populair en geuite amago's.
Nee, maar dat is onze doelgroep ook niet echt. We schrijven toch mensen met een iets bredere interesse. En dit soort onderwerpen kom je voortdurend tegen. En ja, dat soort thema's zitten ook kanten aan die betrekking hebben op je leven. Je leven is niet zo in eendimensionaal. Ik kan zeggen dat het persoonlijke politiek is. En dat betekent niet dat je alle persoonlijke dingen onmiddellijk moet vertalen in politieke stramine. Kijk ook eens om je heen van wat gebeurt er, wat is er opvallend. Zie je dat het moderne leven steeds leger wordt, dan kan je daar een theoretische verhandeling over opbouwen. Je kan ook op zoek gaan naar die verschijnselen. En dat hebben we in het laatste nummer een verhaal.
Blind dates.
Of die blind dates. En die mensen die daarin handelen, die zeggen zelf al van ja, het is toch eigenlijk voor mensen die het vertrouwen in anderen kwijt zijn en ja, die niet meer durven. Ja. Wat wil je nou in het theoretisch verhaal nog meer duidelijk maken dan die mensen zelf al zeggen dat de motivatie is van hun cliëntele? En ja, dan vind ik dit persoonlijk een leukere aanpak. Je moet wel achter je bureau vandaan. Je moet wel dat wereldje intrekken en zien dat je mensen zover krijgt dat ze die uitspraken doen. Ik vind het spannender. Ik vind het resultaat ook een stuk leesbaarder dan een ideologische verhandeling over de Amerikanisering, op dingen tv, cultuur. Iedereen die zoiets leest, die trekt die conclusie zelf. Ja. Dus waarom moet je dat er nog aanplakken? We zijn geen schoolmeesters.
Ja. Ja, dat is natuurlijk wel de gewoonte, zeg maar. Hè, binnen, het is natuurlijk zo'n stuk. Alle mensen die dan zeg maar de vrijheid is niet meer wat het geweest is enzovoort. Als je dan een stuk over blind dates, mensen weten totaal niet wat ze ermee moeten, denk ik. En dan, ik denk dat ze dat dan toch een beetje jullie in je schoenen schuiven. Zo van dat jullie raar zijn, dat jullie daarover schrijven. Terwijl het.
Ja, terwijl als ze het gewoon zouden lezen,
ja,
dan zouden ze toch tot de conclusie komen van ja, hier wordt perfect geschetst wat er mis is. Ja, je kan het toch zien als cultuurkritiek.
Ja.
En dat is niet per se in het jasje van dit en dat deugde niet en daarom niet. En eigenlijk moeten we lief zijn voor elkaar en zo leven. Het wordt een beetje saai ook om het iedere keer te herhalen.
Ja. Maar ik denk dus dat een hoop mensen het niet als linkjes herkennen of zo, zo'n stuk. Ik weet niet precies wat het nou is. Maar
ligt het dan aan zo'n stuk? Of ligt het aan die mensen die een groot stempel links of anarchistisch moeten zien voordat ze het als zodanig herkennen?
Deels.
Ik denk dat sowieso een fenomeen is blind dates of weer buiten het belevingswereld van de mensen. Überhaupt moeilijk kunnen plaatsen of zo.
Ja, maar hebben ze dit gelezen, dan kunnen ze het een stuk beter plaatsen. Mm-hmm. En je komt het toch overal tegen. De kranten zijn vol met advertenties. Het is echt een hype aan het worden. En als je per se op zo'n manier wil lezen, dan kan je dit zien als, nou, nu wordt je al vastgebouwen. Mensen zelf vertellen al hoe je het moet plaatsen. Het is natuurlijk een stuk losser dan wanneer je dat echt heel dwingend gaat doen. Maar op het moment dat ik zo benaderd word van je moet het zo zien, je moet het zo zien, want dit deugt niet, van dat deugt niet, heb ik iets van ja, mag ik het zelf even beoordelen. En wij zien het als onze taak om mensen het materiaal aan te dragen op basis van ze zelf kunnen oordelen. En hoe ze dat dan precies moeten doen, dat gaan we niet voor ze uitschrijven. Daarvoor achten we ze volwassen en zelfstandig genoeg. Maar het is inderdaad een soort onderwerp wat in de traditioneel anarchistische hoek heel moeilijk ligt. Omdat je niet expliciet handvaten biedt, niet dwingend voorschrijft hoe je eraan moet kijken. Dan denk ik van ja, is het onze makken of dunne? Ja, onze zendingsdrang is niet zo groot. We zijn voornamelijk nieuwsgierig naar hoe zit iets in elkaar, wat zegt dat over de tijd waarin we leven. En met die houding gaan we ook op pad gaan zoeken. Ja. Voor hetzelfde was er een heel ander verhaal naar boven gekomen.
Je had geen vooropgezette mening?
Nee. Nee, dat ga je van tevoren vooroordelen inventariseren, denk je blind date. Nou, dat zijn onverschillige types, die geen gezeur willen, lekker makkelijk leven. En dan ga je daar naartoe schrijven. Terwijl ze zeggen, nou, wat is dat van verschijnsel? Dat blijkt ineens van, het zijn geen onverschillige mensen. Het zijn mensen die doodsbenauwd zijn om nog eens een relatie aan te gaan. Die zijn op hun bek gegaan, die vinden dit een stuk vrijblijvender. Die hoeven zich niet bloot te geven. Ja, dat is het verhaal dan. En ik denk dat je dat verhaal niet meer ziet op het moment dat je van tevoren gaat bedenken van wat zijn mijn oordelen erover. Dan zie en hoor je alleen maar wat daarbinnen past en dan hoef je inderdaad niet meer op pad te gaan. Dan kan je op basis van het advertentietekst die je leest een verhaal over bij een date schrijven en wat er onanarchistisch of wat dan ook aan is. Ja. Alleen de afstand met de werkelijkheid wordt dan wel groter natuurlijk. Omdat je niet meer openstelt voor de werkelijkheid, niet meer geïnteresseerd op onderzoek uitgaat. Terwijl, als iets onze drijfveer is, dan is het wel die nieuwsgierigheid, willen weten hoe het zit. Ja. En inderdaad, met de open blik, dus niet vanuit de vaste tramien. Maar gewoon vertrouwen op je eigen vermogen om dingen op te merken, om dingen te signaleren. En dan ga je op zoek en dan zie je wel hoe het zit. Ja. Dan hoef je niet zo bang te zijn van, god, als ik dat nou zie en ik schrijf het op, word ik dan rechts of zo? Natuurlijk niet. Je bekijkt op jouw manier de wereld en dat komt er vanzelf wel uit. Dat hoef je niet op je schetsblokje naast je aantekeningen te houden.
Ja, ik denk ook dat dit soort onderwerpen gewoon voor traditioneel, zeg maar, linkse bladen of zo, toch vrij ongewoon is of zo. Omdat, ja. Ik denk dat het wel verschil is dat jullie toch, zeg maar, op de hele maatschappij, zeg maar, richten. Over feiten is, moet het voor iedereen toegankelijk zijn. Terwijl dit een hele hoop linkse bladen alleen voor hun eigen linkse mensen zijn. Mm-hmm. En ik denk dat ze, zeg maar, als zij een verhaal, zeg maar, schrijven over blind dates, dat dan alle lezers zitten. Het is wel erg vaag geworden, zeg je. Ik weet niet precies wat dat voor types zijn die het blad maken. Je ligt gelijk in een hoek van.
Zeker last van liefdes.
Precies.
Dat is toch een heel angstige houding.
Ja.
Want als je kijkt wat een verhaal had geworden, is alles behalve vaag.
Ja.
Alleen er is zo'n angst om buiten de gebaande paden te treden.
Ja.
En dat hebben wij niet. Ja. Integendeel, als we een onderwerp hebben dat juist binnen die gebaande paden ligt, denk ik van, wordt er niet voorspelbaar, gaan we niet dat en dat herhalen. Mm-hmm. Hoe kunnen we er een nieuwe invalshoek aan geven? Op wat voor manier is het niet eerder bekeken?
Ja.
Ik vind, ja, als je erover schrijft, dat moet iets nieuws hebben, het moet onvoorspelbaar zijn. En het verschil is ook dat veel van die linkse bladen en blaadjes een andere functie hebben. Die schrijven niet zozeer om te informeren, als wel om een identiteit te bevestigen.
Ah.
En dan kan je inderdaad dingen eindeloos herhalen, blijven voorschrijven. Want wij kijken er op zo'n manier tegenaan. Ja. Ik vind het ook heel legitiem hoor. Ik kan me voorstellen dat als je als clubje bij elkaar wil blijven, dat je behoefte hebt aan een orgaan dat die gezamenlijke identiteit bevestigt en herbevestigt en herbevestigt.
Ja.
Dat is heel legitiem. Wij maken een ander soort blad. Wij zetten die zekerheden liever op losse schroeven en zeggen van, laten we de wereld eens intrekken, kijk eens wat dan je conclusies zijn.
Ja.
En hou je dan je idealen in stand? Prachtig. Maar leg in ieder geval de relatie met wat er in de wereld gebeurt. En blijf je dan bij je conclusies, dan zijn je ideeën wel gerijpt.
Ja.
Dan zijn ze wel weer geënt op de maatschappij van nu. En niet meer op de 19e ja. eeuw, waar al die oude boeken over handelen.
Ja, het is het gevoel dat ik een appelschaak. Ik was nog nooit eerder een appelschaak. Een appelschaak heeft dus echt het gevoel dat de identiteit van anarchistische beweging compleet is blijven steken. Eind 19e, begin 20e eeuw, dat daar bijna geen...
Nee, dat, die indruk die inderdaad ook.
En, ja, dat vind ik ook in de vrije socialist een beetje doorstellend veel artikelen over vroeger.
Ja, en voor zover het over nu gaat. Maar ik wil zo nog wel expliciet wat dingen daarover zeggen.
Maar je was nog met je... Weet je ook eens ik...
Ja, ik was bij de human interest beland. We hebben een stuk gehad dat nog wat minder duidelijk is misschien dan, of vager dan dat over die bewust alleenstaande. Dat is een inside blik in het reclamewereldje. Dat is gewoon check een interview met een zeer grote reclamejongen.
Uh-huh.
Die daar verhalen ophoudt over zijn creativiteit. Die zich toch eigenlijk hetzelfde voelt als een artiest, als een zanger, als een gitarist. Daar hebben we helemaal geen commentaar bij gezet.
Ja.
Reclame is lang taboe geweest tegenwoordig. Kan het weer helemaal? Nou, kijk nou eens hoe het wereldje in elkaar zit. En die man die begint te denken, daar kan je het wel bij zitten. Hij voelt zich een artiest, maar als je met een zanger moet vergelijken, dan is er toch iemand die al rappend zijn materiaal bij elkaar jat en er niks aan toevoegt. En ik vind, ja... Het druipt van zijn woorden af. Moeten wij nou zeggen van... Je kan er ook zo tegenaan kijken. Als wij dat horende en lezende die conclusie trekken. Dan iemand die beweert nog kritischer te zijn dan ons zal dat zeker doen.
Ja.
Nou, denken we dan. De praktijk is dat de mensen hoe je kijken, dat vinden ze ook maar normaal hoe dat toe gaat in het reclamewereld. Dat lopen ze te promoten. Dat is van, ja, wij tonen iets aan en doen ermee.
Ja, is dat wat je hoort op zo'n stuk?
Ja. Tenminste, uit de geëikte linkse kringen wel daarbuiten is het van god leuk en dat die man zich liet interviewen en dat soort dingen zei, die zit zichzelf toch wel te kakken zo.
Ja, dat is wel een grappig paradox. Hè.
Maar dat heeft ook te maken met de verwachting waarmee je de vrije leest. Als je dat leest om je eigen gelijk bevestigd te zien.
Uh-huh.
Ja.
Dat wordt moeilijk, ja.
Maar ook als we op die andere manier zouden schrijven, dan nog. Als je zo wanhopig een bevestiging van je eigen gelijk zoekt, kan je nooit genoeg bevestigd worden. En misschien is je onzekerheid dan wel terecht ook.
Ja.
Terwijl als je het open leest van god, wat een raar onderwerp. Wat zouden zij ermee doen? Want je komt het overal tegen natuurlijk het laatste jaar. Dan trek je je conclusies. Maar dat is inderdaad, lees je het met een open blik. Ben je geïnteresseerd, wil je dingen weten? Of zoek je die bevestiging? En voor die bevestiging moet je inderdaad zo'n blad zijn dat die functie heeft. Wij hebben dat heel bewust niet. Ja, in die categorie hebben we ook nog een stuk gehad over seriemoordenaars. Die dan met name in de Verenigde Staten veel voorkomen. We hebben een specialist op dat gebied opgezocht die zich erin verdiept heeft. Die heeft dat ze doen naar wat hun achtergronden zijn, wat hun motieven zijn, wat de overeenkomsten zijn. En dan kan je zeggen, seriemoordenaars, moet ik ermee. Je kan het ook lezen als puur maatschappijkritiek. Van wat deugt er niet aan de Verenigde Staten, waardoor dat een steeds terugkerend verschijnsel wordt.
Ja.
En het is dan weer niet op die dwingende manier geschreven, maar geïnteresseerd van hoe zit dat. Want je kan zelf natuurlijk wel weer dingen gaan bedenken van, ja, doordat dit niet deugt en dat niet deugt, krijg je eenzaam en krijg je mensen onverschillig worden. Maar wat er van juist is, dan moet je op onderzoek uit.
En waar komt dan bijvoorbeeld de keuze voor zo'n onderwerp vandaan?
Nou, dat was in de periode dat je net weer een paar van die gevallen...
Ja, nee, die... Nee, dat was geen seriemoordenaar. Dat is nog een onderscheid tussen seriemoordenaars en
En mensen die in één keer...
Nee, ik zat aan die cafetaria te denken. En, dat is volgens mij de laatste grote slacht in Amerika waar daar gericht.
Ja.
Zijn een drive-in restaurant. Nee, dat was geen drive, maar hij deed wel. Dat was gewoon een restaurant waar hij in dreef.
Ja. Ik weet niet meer exact welk geval, maar zijn geval was de aanleiding van ja. Moeten we nou niet eens kijken hoe dat in elkaar zit, wat de achtergronden daarbij zijn.
Ja.
Dat is niet de silence of the lambs.
Nee, nee. En ja, dat is dan ook weer zo'n verhaal van ja, als je niet kan plaatsen, kan je niet plaatsen, bekijk je het open, dan druipt de maatschappijkritiek eraf en is het bij uitstek een stuk dat je een linksblad moet hebben. Ja, we hebben ook een stuk gehad over anonieme zaaddonors. Het is niet per se links, het is wel iets waar veel mensen mee te maken hebben.
Ja.
En als het drijf van het leven is waar je mee te maken hebt en dat past nou niet meteen in het wat van strijdpunt, is het daarom niet minder interessant.
Ja.
We hebben niet zo'n meetlat, hoor, van dit zijn de issues waarop actie gevoerd wordt, dus daar moet je je toe beperken. Je komt meer dingen tegen, het leven heeft meer dimensies dan alleen zeg maar de harde politieke onderwerpen.
Ja.
Ook de rest worstelen mensen mee, misschien nog wel meer.
Waarschijnlijk wel, ja.
Hetzelfde dus, blind dates hebben we het al over gehad. We hebben nog een stuk over managers op de sofa. Je ziet steeds meer managerstrainingen om ze nog meer op te fokken. En wij hebben iemand gevonden die een tegengesteld soort training doet. En die iets kan zeggen over die cultuur in elkaar zit, waar dat naartoe gaat. En ook nog een prachtig voorbeeld van een directeur. Een grote voedingsonderneming die bij hem in therapie ging, ontspande. En ik dacht van ja, verrek, eigenlijk maken we wel enorme troep. En die heeft de lijn van zijn bedrijf omgegooid en loopt nu vooraan met biologische producten.
Ja.
Nou, dat is toch heel opmerkelijk dat dat ook kan, in plaats van ja, mensen nog gestrest te maken.
Ja.
Oké, okay, wat hebben wij nou met het welzijn van managers te maken? Nou, op het moment dat hun welzijn dat soort gevolgen kan hebben, of opgefokter, of wat ik zelf een heel extreem voorbeeld vind, je bedrijf milieuvriendelijker maken,
ja.
Dan heb je wel degelijk met het welzijn van een groep rare kwasten te maken.
Ja, ja, en ook mensen die actie voeren, die proberen dat uiteindelijk te bereiken, dat soort dingen.
Ja.
En dat is dan maar traditioneel in de picketline bij die man dan zijn bedrijf. Dat je actie gaat voeren met een spandoek van maak het milieuvriendelijk of ga biologisch. Het heeft nooit enig effect, maar dat is dan de geëikte manier ofzo. Ja. Dat is dan waarschijnlijk goed. En dan een verhaal over manager op de sofa, dat is een hoop mensen die het hebben. Maar...
Wat hebben wij met managers te maken?
Op de sofa, en dat blijkt dan wel een manier te zijn waarop die man inderdaad zijn bedrijf kan.
Ja. En een verhaal waarvan we zeker weten dat mensen hebben, wat krijgen we nou? Dat is een stuk over het feminisme van Hannie. Die hebben allemaal liedjes van ik ga naar het klooster toe en zo. En dan kan je zeggen van ja, is dat nou feministisch? Ik denk van nou, er is daar wat aan het veranderen. Laten we nou eens kijken van wat haar motieven zijn.
Ja.
En laten we ook eens bij de geëikte instelling uit de tweede feministische golf kijken of ze dat oppikken. Nou, dat blijken twee totaal verschillende werelden te zijn. Zeg maar, de nadeining van hun golf herkennen ze niet als door hunzelf veroorzaakt.
Ja, ja, ja.
Ja, maar dat komt omdat die Hannie duidelijk iemand of zo'n dominaar zich uit het volk is of zo, terwijl hij nog twee feministische golven of zo intellectuele academische basis heeft gehad of zo. En daardoor herkennen ze het niet, het is gewoon een klassenverschil.
Ja.
Dat zijn klassen niet meer wat ze verwijzen.
Nee, maar Hannie was er wel even een hoogtepunt van het NM bij de Pieten trouwens. De club uit Utrecht, toen AQ 12 jaar bestond, hebben ze een gelegenheidsbeentje Jojo en de Aspro's opgericht. En allemaal nummertjes, stand by your man, Nederlands vertaald, blijf bij je man. Maar die eindigde dus ook met een nummer van Hannie. Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde.
Ja. Dat is inderdaad opmerkelijk wat dat oproept, hoor. Dat, ja, als je kijkt wat de reacties je krijgt van het publiek waarvan je verwacht van, nou ja, die blijft bij hun man, allemaal hoela. Dan denk ik van, ja, dat is een verschuiving die niet voor niks is gekomen. En dat is leuk. En zonder dan meteen over, ja, dat is de boerenklompen variant van het feminisme. Waarom zou je er op zo'n neerbuigende manier kijken? We gaan naar het mens toe, we spreken er en we spreken die anderen en zetten dat tegenover elkaar. En dan is het verhaal wel duidelijk, dan hoeft daar verder geen ideologisch verhaal achteraan van hoe kan je die bijna antroposofisch verdunde sporen van het feminisme aangrijpen om een volgende golf. Dat zien mensen zelf maar. Wat in eerste instantie interessant is, is dat er iets gebeurt en dat de mensen die het veroorzaakt hebben het niet herkennen. En verder gaan de dingen, dat is leuk, maar er gaat dan even de rijkwijde van het verhaal te buiten. Ja. En ik weet zeker, zo is dat wordt gezien als de bevestiging van de teleurgang van de vrije voor de linkse beweging. Denk ik, het zij zo, als jullie zo eng willen kijken, dan kan ik daar niks aan doen.
Ja.
Maar ik ga er niet door veranderen. Ik ga niet zeggen van, nou, mensen zijn een beetje bang en je moet... Nee. Ook omdat gewoon maand op maand blijkt dat er toch een veel groter publiek is. Dat op zo'n manier nog wel met links ideeën bezig wil zijn. Alleen dat drammerige zijn ze een beetje moe van.
Ja.
Denk ik van, nou, ja, moet je dat publiek afschrijven? Ze blijken nog eens veel opener te zijn ook dan het geëikte kringetje.
Ja, maar het geëikte kringetje. Ik kan het probleem van deel. Het is op het moment alleen maar aan het vieren. Het incasseren. En mensen die het incasseren hebben, die neigen altijd naar een conservatief te worden en vast te houden in bepaalde behoudende oude waarden.
Ja.
Dat gebeurt heel sterk in bepaalde links-radicale dingen.
Ja.
Dat is van,
alleen om met dat probleem om te gaan, denk ik, dat is dan een taak voor die bladen die er zijn om die identiteit te bevestigen. Ja, die zullen ook iets van een herbezinning op poten moeten zetten. Alleen, wij voelen ons niet geroepen om dat te doen, omdat dat... Ja, dan moet je een heel ander soort blad maken.
Ja.
Nee, ik plaats het ene niet boven het ander, maar het zijn wel twee fundamentele keuzes. Je moet een besluiting maken, een blad voor wie schrijf ik.
Maar jullie hebben je eigen herbezinning nog 5 jaar geleden.
Ja.
En daar is het huidige conflict een echo van.
Ja, ik denk het wel. Ja. Maar ik maak mijn lijstje even af.
Ja,
als ik even expliciet op dat ding in. Ander punt is de commentaren. Ik zit nou, wil kijken waar het blad staat. Het commentaar is het punt waarop dat allemaal lekker expliciet mag, waarop je niet hoeft te onderbouwen. Het ging dit jaar over... zeer uiteenlopende onderwerpen, ook vaak aansluitend bij verhalen in ieder geval hadden. We begonnen met Duitsers die een streep onder het verleden willen zetten. Terwijl uit onderzoek blijkt dat degenen die dat willen, degenen zijn die er het dichtst bij staan en die het minst mee hebben afgerekend.
Ja.
Bij dat hoofdartikel over verzorgingsstaat, die wordt afgebroken, hebben we commentaar geplaatst over het falen van de verzorgingsstaat. Het idee was altijd dat het een vangnet zou zijn voor mensen die zich moeilijk redden. Nou blijkt dat voordat de verzorgingsstaat werd afgebroken de functie een heel andere was. Namelijk dat de mensen uit de middenklasse die zich goed redden, die de weg weten in papierwinkels, die hebben het meeste profijt getrokken van de verzorgingsstaat. De mensen waarvoor die bedoeld was, niet. En die worden nu nog eens extra gepakt bij het afbreken ook. Begin van dit jaar hebben we ook al over het minderhedendebat een commentaar gehad over het doorbreken van het taboe op racisme. Dat was toen rond Nederland bekend kleur, die demonstratie, waarin nogal wat afgehetst werd. Met name Jan Vrijman in het Parool ging daar zeer ver in. Nou, toen werd het voor ons even tijd om alle registers open te trekken. En dan een stuk over het commentaar bij het hoofdartikel over die dertigers over hoe ze hun identiteit behouden, dat wat ze in de nieuwe sociale bewegingen wilden toch wel iets verder ging dan Wat vaak gesuggereerd wordt, dat is met name gebaseerd op een onderzoekje dat weer was verschenen. Ik weet gewoon niet meer van wat. Maar er was iets onderzocht over die actiegeneratie. Ik kan het opzoeken. Dat is een zeer merkwaardig boekje van de stel. Ik dacht dat het antropologen of zo waren. Ja, dat is tussen verbeelding en macht van Jan-Willem Duiven, dacht hij zo. Die had aangetoond dat er nog, dat het gezeur over de jaren 60 leuk is, maar dat er veel meer gebeurde. Anderzijds hebben ze nog wat fouten gemaakt in dat boekje door. Ik wil niet zeggen dat radicale actie hoger staand is dan het overmaken van een girootje naar Greenpeace of Amnesty. Maar door te zeggen van nou, dat zoveel mensen hebben een girootje en dat was een enorme opleving, dat gaat wel wat erg ver. Ging het de dertigers inderdaad om meer dan alleen een girootje, maar om een manier van leven en grote woorden. Maar zo werd het wel gevoeld. Ja. En als je nu kijkt naar wat die mensen nu doen, dan blijft er iets van hangen. En dan, daar heb ik niks ten nadele zeggen van mensen die alleen maar af en toe gireren omdat ze oprecht getroffen zijn door het een of het ander. Maar voor die generatie ging het om meer en daarom hebben ze nu nog steeds een specifieke positie. Ja. En dan het laatste commentaar was tegelijkertijd een onthulling. Het gaat over de heilige verklaring van de oprichter van Opus Dei. En we hebben boven tafel gekregen dat die heilige verklaring gekocht is.
Ja.
Ja, dus in de tijd dat ook dat grote bankschandaal daar ontstond, ze waren bijna failliet. Opus Dei financiert maar liefst 30% van de begroting van het Vaticaan. En in ruil daarvoor hebben ze in ieder geval die heilige verklaring en waarschijnlijk nog veel meer. Het is niet voor niks dat op hetzelfde moment het Vaticaan een enorme ruk naar rechts heeft doorgemaakt.
Ja, dat vond ik interessant. Ik was ook afgevallen.
En dan even nog wat losse rubrieken, boeken, beelden, de kunst, film, besteed er ook aandacht aan, maar ook weer op een betrokken manier. Je interesse bepaalt toch welk boek eruit springt. En de ene keer gaat het over anarchistische busondernemen, van iedereen dat zegt van hè, ze hebben weer wat. Ja, de andere keer is de Belg die roman schrijft waarin de Brusselse corruptie beschreven wordt. En dat is dan iemand die ook nog eens 10 jaar journalist is geweest in de Wetstraat, zeg maar het binnenhof van Brussel. Dat is interessant, vinden wij. En dan nog wat dingen over mensen als Allen Ginsberg. Ja, die heeft toch een generatie geïnspireerd. En dan hoef je niet... We vinden meteen een verhaal over wat heeft hij teweeg gebracht en zo. Nee, er is een nogal vrije vertaling van zijn boek uitgekomen. Van een gedicht was het in feite. En dan gaan we met die mensen praten wat u motiveert. En dan blijkt het inderdaad dat het mensen zijn die in die tijd een beetje zijn blijven hangen. En daar nu nog steeds iets mee willen doen. Nou, dat is leuk om op te merken. En ik dan verder. Ja, een homo-auteur hebben we gehad. Ben Lef over Dreamland. Dan denk ik van we gaan over... een kernstad die je in New York had, heeft dat nou met links te maken? Maar als je nou weet dat het thema van Ben Lef illusies is, wat is werkelijkheid, wat is illusie? Dan denk ik, is dat niet het thema waar we voortdurend over hebben? En om het daar dan eens expliciet over te hebben, kan dat verdiepen? Dat kan ervoor zorgen dat je daar wat bewuster naar kijkt. Zo, wat is illusie, wat is werkelijkheid, wat is jouw illusie? En dat... Ja, op het eerste gezicht geen wereldschokkend onderwerp waarvan je zegt dat moet dan in een linksblad. Maar bij nadere beschouwing vind ik dat het erin thuis hoort. Ja. En hetzelfde geldt, we hebben een interview gehad met Bodo Kirchhoff. Dat is een Duitse schrijver, die heeft een roman geschreven die in de Filipijnen is gesitueerd. En dat heeft hij bewust gedaan omdat hij daar een combinatie hebt tussen fanatiek katholicisme en anderzijds een Hollywoodhouding. Regeringsleger en guerrilla schieten pas op elkaar op het moment dat de cameraploegen gearriveerd zijn. Alle hypocrisie tref je daar aan. Nou, dat zijn dingen die iemand fascineren en waar hij boeken over schrijft. En dat zijn ook juist de dingen die ons weer fascineren. En dat hoeft niet op politieke manier. Signaleer het, kijk hoe het in elkaar zit. Ik denk altijd, hoe groter het onderwerp is, hoe groter de woorden zijn die je gebruikt. Hoe minder je zegt. Over een facet ervan kan je heel veel zeggen. Kan je heel duidelijk zijn. Maar die grote gehelen, dat munt uit in vaagheden, veralgemeniseringen waarmee de waarheid geweld aan doet. Daar kom je niet zoveel verder mee. Dus vandaar die brede interesse ook. Van, hou het klein. Maar zeg er iets over, toon iets aan. En dan kom je na tot een heel brede en rijke schakering aan onderwerpen. En door hoe jij de wereld bekijkt, door hoe je die dingen leest en plaatst, hebben ze toch wel weer met elkaar te maken zonder dat dat expliciet aangegeven hoeft te worden.
Ja, het is meer een lijn die door de verschillende nummers heen loopt ofzo. Ik bedoel, dan kan je pas beter een oordeel als je 4-5 nummers achter elkaar... legt, dan ontstaat er een beeld. Dan ontstaat er wel een groter beeld, zeg maar, uit die verschillende fragmentjes of zo. Laat dan dat je het in één stuk probeert te timmeren en klaar is.
Ja, precies.
Maar ik denk op zich, ja, dat het een logische evolutie is van zo'n redactie van de Vrije Tent, voor iedereen al de afgelopen 10 jaar erbij geschreven heeft.
10 jaar niet, maar.
Ja, dat is een evolutie of zo, denk ik, die je doormaakt als je een blad maakt. En ik denk wat de anarchistische beweging of zo, die je met name aanschrijft, is dan dat jullie het blad niet achtergelaten hebben voor de beweging en gestapt zijn op een ander medium. Maar jullie natuurlijk zoiets hebben na 10 jaar werken en het blad staan van het blad jullie geestelijk aangenomen.
Precies waarmee we begonnen in 81, dat was een Gronings kraakplaatje met interesse voor antimilitarisme. Met een schuld van 5000 gulden, een IBM typemachine met 2 reservebolletjes. En een abonneebestand dat grotendeels uit wanbetalers bestond omdat er jaarlang geen rekeningen meer waren verstuurd. Dan heb ik iets van, nou dat is leuk betaald met de overname van die schuld. Mm-hmm. En vanaf dat punt zijn we op gaan bouwen. We hebben er tijd en energie in gestoken. We hebben er ook letterlijk geld in gestoken. We hebben ons ontwikkeld en het blad is mee ontwikkeld. En als anderen stil blijven staan, dan kunnen ze wel zeggen van ja, hoor eens even, dat mag niet. Maar dan denk ik, ja, sinds wanneer zijn anarchisten zo bang voor verandering?
Ja, duidelijk.
Ja. Maar met dat wij ons ontwikkelden is er natuurlijk een enorm cultuurverschil ontstaan.
Ja, het conflict doet het anarchistisch blad is er al eens eigenlijk van anarchistische beweging.
Ja, maar waar is die beweging dan?
Het is afgelopen weekend in Appels.
Ja, maar zoals zelf als schrijver in de Vrije Socialisten, als je ziet wat daar rondloopt, dan zak je broek van af en wat er nou met anarchisme te maken heeft, dan denk ik, ja, wat heeft er met anarchisme te maken? Helaas is dat de anarchistische beweging in Nederland. Ja. En wij hebben jarenlang geprobeerd om het om te vormen. Zeker tot en met 86 hebben we geprobeerd anarchisme te vernieuwen, de dingen aan toe te voegen. Maar daar is geen beweging in te krijgen, dat willen ze niet. Daar zijn ze veel te angstig voor. Ja, wij hebben besloten dat het voor ons geen rem mag zijn om ons niet verder te ontwikkelen.
Ja, dat is niet.
En dan laat je ze achter.
Het enige wat ik voor jullie opgezet had, is een ander blad.
Ja, maar we maakten dit blad al.
Ja.
Of
en wat ik misschien overwoog had in jullie positie is een naamsverandering door.
Ja, weet je, het punt is, dat blijkt ook uit het redactioneel van ze. Het is allemaal complotidee van toen werd besloten om voorzichtig zo te doen, maar zo te ontwikkelen ben je gek. Ik denk dat het kenmerkend is voor de ideeënwereld van anarchisten in Nederland, dat ze in complotten denken. Dat het een ontwikkeling is, kunnen ze zich niet voorstellen blijkbaar. Maar natuurlijk gaat het niet zo van, nu is er een vergadering, we besluiten die koers. Nee, in de loop der jaren ontwikkelen mensen zich en ontwikkelen ook redacties zich. En er is niet een bepaald punt geweest waarop we besloten van, nu gooien we het roer om.
Ja, zo staat het er inderdaad wel, ja. Traditioneel.
Ja.
Zo, om maar geen ruzie te krijgen is maar besloten om het over 5 jaar geleidelijk aan te gaan veranderen.
Precies, terwijl we altijd ruzie met die lui gehad hebben. Ook toen we het meest zuiver anarchistische blad van de wereld maakten, hadden we mot met juist die mensen, want die vonden hun activiteiten het belangrijkste van de hele wereld en er moesten pagina's aan besteed worden. En als we zeiden van ja, hoor eens even, er gebeurt nog meer en stuur maar een persbericht. Dat is altijd wel een houding van, ja, dat kan helemaal niet. Dat doen wij. Je mag de punten, de commas en de taalfouten er ook niet uithalen.
Ja, dat is zuur.
Ja.
Ja, gisteren tijdens de discussie was dus een van de hoofditems, ik geloof dat het net ook wel, dat we van verschillende kanten, vanuit de LAS en ook vanuit die oude anarchisten ook, waarvan meer mensen uit de zaal werd echt zo aangedrongen dat er weer een nieuwe vrije socialisme moest komen. En, ja, en eigenlijk werd het in de schoenen geschoven van de bestaande bladen, dat is echt een lekker vries en de as en de, buiten de orde van de, nou, gaan jullie nu maar eens lekker fuseren en maak jullie maar de nieuwe vrije socialisme vervolg. En dan hebben we een gigantisch abonneebestand en een mooi blad met verschillende aspecten, theoretische vorming. Noem maar op, kortom, met een breuk eraan. Het was gelijk duidelijk vanuit de lekkere fris en dat was de reactie vanuit de